De hemelse toekomst van de gelovigen wordt dus niet expliciet vermeld, maar vloeit voort uit het hemels burgerschap dat gelovigen nu reeds, terwijl zij nog in het vlees zijn, hebben ontvangen. Als u mij dus serieus zou vragen, hoe weten wij dan dat die toekomst van de gelovigen in de hemel is, dan wel dat wij naar de hemel gaan, of hoe u bij gelegenheid dat dan maar zou formuleren, dan moet ik u zeggen, nou ja, dan heb ik deze hoofdstukken, waar ik nu wat snel doorheen gegaan ben, samenvattend, daar heb ik met name Efeze 1 en Efeze 2, namelijk gezegend in de hemel, nu reeds, in Christus, in hoofdstuk 1, dan wel in hoofdstuk 2, met Christus mede levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel, dat wil zeggen daar een positie ontvangen hebbende. En dan hebben wij misschien nog Efeze 6 vers 12, dat is niet zo'n prettige, maar dat was die van, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweld, hebben ze deze wereld de duisternis, kortom tegen de geestelijke boosheden in de hemel. Daar is onze positie en onze strijd speelt zich ook op dat niveau af, die aardse uitwerking daarvan, dat is weliswaar hoe wij ermee geconfronteerd worden, maar het is in werkelijkheid een hemelse aangelegenheid en in die omstandigheid worden wij geacht op deze wapenrusting te dragen. En dan heb ik eventueel nog voor u, maar er staat heel het woord hemel niet, inderdaad Efeze hoofdstuk 4, over hij heeft de gevangenis gevankelijk weggevoerd. De achtergronden van het vers ga ik verder niet op in. Waarom het zo geformuleerd wordt, ga ik ook niet op in. Trouwens, dat zou ontleend moeten worden aan de psalm waarin dat uiteengezet wordt. Maar in de praktijk gaat dat wel degelijk over de gemeente. Wat hebben we daarna? Oh ja, die hadden we ook al genoemd. Dat is Filippenzen 3. Ons burgerschap, onze wandel is in de hemel. Maar het mag u niet ontgaan dat het allemaal schriftplaatsen zijn die spreken over onze tegenwoordige omstandigheden. En over die toekomstige wordt domweg niet gesproken meer. Wij hebben nou eenmaal reeds een positie in de hemel. En dat verandert niet als ons lichaam ermee ophoudt. Als wij het loodje leggen en onze bril en kunstgebied en al leggen. Iemand zei nog net in de pauze tegen mij, ik heb ook wel eens gehoord dat als gelovigen overlijden, dan slapen zij in de hemel. Dat vind ik nou echt zonde. Hè? Een toestand van bewusteloosheid, van buitenbewustzijn zijn, van slapen noemen dat. Ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt wat ik er nu over zeg, maar ik heb de indruk, dat wil zeggen, dat is mijn stellige overtuiging, dat als al die argumenten over een zogenaamde zielenslaap, zowel van ongelovigen als van gelovigen, van zowel oud als nieuw testamentische tijd, als je al die argumenten voor zielenslaap bij elkaar op een rij legt, dan zal blijken dat er in feite geen enkel schriftgedeelte is dat daarover spreekt, maar dat het de oplossing is van het probleem dat ontstaat. Men kan zich niet voorstellen hoe je bij bewustzijn kunt zijn zonder dit lichaam. En daarom heeft men de zielenslaap uitgevonden. Ik weet dat het niet aardig klinkt als ik het zo zeg, maar sommige leringen hebben nou eenmaal zo'n achtergrond. De Bijbel reikt die leringen niet aan, maar ze vloeien voort uit onkunde of zelfs aan gebrek aan bereidheid om aan te nemen wat de Bijbel dan zelf ervan zegt. De Bijbel spreekt over Abraham, Isaac en Jacob als levend. Dat zijn ze niet, ze zijn in het dodenrijk. Dat leert de Bijbel. En toch worden ze als levend beschouwd. En als bij bewustzijn. En als wetend. Ze zijn zelfs begerig naar een beter vaderland. Wat ze overigens niet krijgen. Want, nou ja, dat is ook de strekking van Hebreeën 11. Lees het maar eerlijk een paar keer over, het hele hoofdstuk. Hun toekomst is dan ook inderdaad niet de hemel, maar een nieuwe aarde. Ik kan het ook niet helpen. Dat is bijbels. Er is één uitzondering op de regel. En die regel geldt alle gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Dat zijn wij dus. En omdat wij eerstelingen zijn, eerstgeborenen, zijn wij in overeenstemming met oud-testamentische beschrijvingen en inzettingen, zijn wij bestemd specifiek voor de dienst aan God en geroepen tot het priesterambt. En wij zijn bestemd voor de hemel. Wij worden geofferd. Opgeofferd. Naar boven gepromoveerd. Als eerstelingen van het koninkrijk. En op grond daarvan zijn wij priesters en koningen voor onze God en Vader. En voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ontleend aan niet alleen Efeze 1 vers 3, maar ook aan natuurlijk aan Openbaring 1. Ik meen dat het vers 6 is. Waar staat dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Eerstgeborenen die om die reden een hemelse bestemming hebben. Zoals ook Christus zelf, de eerstgeborene aller creaturen, de eerstgeborene uit de opstanding der doden. Hij met name is gepromoveerd naar de hemel zelf, naar de rechterhand Gods en is daar gezeten, heet dat. En dat is ook inderdaad onze positie in hem. Wat heb ik nog meer voor schriftplaatsen? Ik moet eens even kijken. Dan heb ik nog voor u Hebreeën. Dat is namelijk Hebreeën 2. Ik bedoel dit, mocht u ooit een naslagwerk nazoeken over wat is de bestemming van de gelovigen, waar staat in de Bijbel dat ze naar de hemel gaan, dan kom je heus niet verder dan die teksten die ik u nou noem. Dan kom je dus in Hebreeën, ik zei 2, maar het is niet goed, denk ik. Dat moet 3 zijn. Hebreeën 3. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt. Als je nou helemaal niet weet waar het over gaat en je hebt alleen maar de Hebreeënbrief, ook dan is de betekenis zonder meer duidelijk. Want in de voorgaande verzen, dat zijn 2 hoofdstukken, wordt op uitgebreide en misschien wel langdradige wijze stilgestaan bij dit feit dat de Heer Jezus Christus als de Zoon van God gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Ik ben in 1 vers 3 even. Hij is treffelijker geworden, dat was hij niet, treffelijker geworden dan de engelen. Hij heeft uitnemender naam en daarmee positie boven de engelen geërfd. Dat had hij dus ook daarvoor niet. Toch? En daar gaat heel de rest van dat hoofdstuk over. Over die engelen. En dat Christus geplaatst is boven de engelen. En het wordt uiteengezet mede aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen die hier achter elkaar geciteerd worden. Dan hebben wij hoofdstuk 2, waarin gezegd wordt dat wij speciaal naar de Heer en zijn woord moeten luisteren. Juist daarom, omdat het woord van God tot ons komt door en via de Heer Jezus Christus. En hij is hoger dan welk van de profeten ook. Hij is boven alle engelen aan de rechterhand Gods. En daarom, 2 vers 1, moeten wij ons meer dan de gelovigen in het oud-testamentische tijd houden aan hetgeen gehoord is of wat. Dat woordje ons moet u doorstrepen, dat kunt u in uw Bijbel zien, hè? Dat van ons, dat staat er niet. Het had moeten zijn van hem, met een hoofdletter H. Want Christus is dat woord. En spreekt tot ons, want dat is wat hoge priesters nou eenmaal doen. Het woord gaat spreken. Daarom moeten wij ons te meer houden aan dat woord. Dat tot ons komt door de Heer zelf van boven de engelen. Waarna weer een reeks schriftplaatsen volgen over dat de Messias boven de engelen zal worden gesteld. Met grote nadruk ontleend dan aan Psalm 8 deze keer. En daarna nog wat schriftplaatsen waarin staat, uit de Psalmen en uit Jesaja, waarin vervat blijkt te zijn dat het niet alleen maar gaat om de Heer Jezus Christus zelf, maar ook zijn broeders. Psalm 22, zoals eerder gezegd, hier aangehaald in Hebreeën 2 vers 12. En natuurlijk in vers 10 en 11 staat dat de Heer vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Hij is niet de enige, met hem worden er nog meer tot zonen Gods gesteld, tot erfgenamen van God en dus mede-erfgenamen met Christus. Maar die uitdrukking citeer ik uit Romeinen 8. Ik zeg het er voor de zekerheid maar bij, het zijn allemaal niet mijn woorden. Het staat gewoon in de Bijbel. En ook in Jesaja is sprake van ik en de zonen of kinderen die God mij gegeven heeft. Het is ontleend aan symboliek in Jesaja, maar het wordt hier toegepast op de gemeente. En er wordt dus gewoon gezegd dat die uitspraak in het Oude Testament spreekt over Christus en nog enige anderen die tot heerlijkheid zouden geleid worden. En dat zijn wij dus, hè? Nou goed. En voor dat doel werd Christus in alles de broederen gelijk. Vers 17. Opdat hij barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn. In de zaken die bij God te doen zijn enzovoorts. En als het dan staat, hierom heilige broeders, dan weet je dat het woord broeders ontleend is aan Psalm 22. De Heer schaamt zich niet ons zijn broeders te noemen. En waar wij die broeders zijn en met hem zouden delen in zijn erfenis, wordt tot ons gezegd, hierom heilige broeders. Het illustreert meteen dat het woord broeder eigenlijk gewoon betekent mede-erfgename. Zoals zoon betekent erfgenaam, zo betekent broeder mede-erfgenaam. Hierom heilige broeders, hoezo mede-erfgenamen? Nou, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Welke hemelse roeping? Het antwoord is die van Christus zelf. Wij hebben deel aan die roeping van Christus. Er is twee hoofdstukken inleiding geweest, dat moet je nou begrijpen. En dus staat hier dat wij deel hebben aan een hemelse roeping en dus aan een erfenis als broeders van Christus en als mede-erfgenamen met Christus. En daar staat het dus. Daarnaast denk ik, nou ja, als je dit gevolgd hebt, dan herken je het ook in Romeinen hoofdstuk 8. Waar dan staat, indien wij kinderen van God zijn, zijn we ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Zodat die tekst ook opgenomen kan worden in de reeks schriftplaatsen waarin gezegd wordt dat wij als gelovigen, van als gemeente, een hemelse toekomst hebben. Alleen het woord hemel staat er niet bij. Maar het ligt erin, anders kan dat vers niet toegepast worden. En hier vind je dat ook, hè. We hebben deel aan een hemelse roeping. Ik zeg wel eens dat dat moordend is voor het idee dat de Hebreeënbrief helemaal niet over ons zou gaan. En dat het zou gaan om Hebreeën, dan wel om Joden en dus om de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Het is niet mijn logica, maar het is logica van anderen. Dan zeg ik, nou, er staat toch hemelse roeping. En voor dat doel heeft men dan wel uitgevonden dat de Israëlieten, de Hebreeën, een hemelse roeping deelachtig zijn, maar wij hebben een overhemelse roeping. Ontleend aan dat Epuranios uit uitsluitende Efezebrief. Ik moet u zeggen dat het onzin is, de roeping van Israël als volk, dus de roeping van de stammen van Israël om zo te zeggen, is geen hemelse, maar een aardse. De Heer zou hun dat land geven van de rivier van Egypte tot aan de Eufraat. Ja, en dat is niet in de hemel. Nee, dat is op aarde. Dit land, zei de Heer tot Abraham, die inmiddels begeerig is naar een beter vaderland, maar zoals gezegd, dat krijgt hij niet, dat is voor ons. En de strekking daarvan is natuurlijk dat wij daarmee ook een hogere, een grotere verantwoordelijkheid dragen. Wij bevinden ons in een veel bevoorrechtere positie dan de positie van welke oud-testamentische gelovige dan ook. En dat blijft zo. Maar het is daarmee een hogere positie met ook inderdaad grotere verantwoordelijkheden. Dat is wat het met zich meebrengt. En dat ligt trouwens ook vast in dat woord roeping eigenlijk. Nou goed, dat is Hebreeën 3. Welke zal ik nog eens noemen? Ja, oh, dat is Hebreeën 6. Maar ja, dat is een zeer omstreden schriftgedeelte. Maar u weet het, dan lopen wij gewoonlijk niet voor weg. Tenzij we tijdgebrek hebben, maar het kan nog wel even. Daar staat in Hebreeën 6, vers 4, want het is onmogelijk. Degenen die eens verlicht geweest zijn, wederom te verlieven tot bekering. Maar nou was ik al in vers 6. Want met opzet sla ik nu de tussenzinnen even weg. Al die toevoegingen. De hoofdzinnen. Het is onmogelijk degenen die eens verlicht geweest zijn en afvallig worden, vers 6, wederom te vernieuwen tot bekering. Let op wat er niet staat. Er staat niet dat degenen die eens verlicht zijn geworden en daarna afvallig werden, er staat niet dat die zich niet kunnen bekeren. Er staat alleen dat wij dat niet voor hen kunnen doen. En dat wij dat niet kunnen bewerkstelligen. Dat past ook in het verband van het schriftgedeelte, want de apostel zegt in de voorgaande verse dat hij nou eindelijk gaat stoppen met het toedienen van de zogenaamde redelijke melk. Hij gaat verder met de vaste spijs. Want, zegt hij, als ze dat verder niet willen of niet meer willen, hij zegt, dan heb ik hen ook niks meer te vertellen. Ik blijf niet met die melk doorgaan, dat heeft geen enkele zin, dan maar niet. Ik kan ze toch niet bekeren tot vernieuwing. Want als ze iets geleerd en geweten en aanvaard hebben en ze wijzen het daarna af, is er niks meer te zeggen. Wat is er dan nog te zeggen? Het is al gezegd. Ze hebben het geweten, ze hebben het geleerd, ze hebben het aanvaard, maar ze willen het niet meer. Dan houdt het op en dan zegt hij, nou, dan heeft het ook geen zin, dus dan kan ik rustig met die vaste spijs doorgaan. En dat is ook wat hij doet. Maar nu de tussenzinnen. Het is onmogelijk degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben. Nou, kan je dat wegredeneren en zeggen, dat betekent gaven uit de hemel? En als je daarna vraagt welke gaven uit de hemel, dan is het makkelijk om te beargumenteren dat alles beschouwd kan worden als gaven uit de hemel. Per slot van rekening, als God uit de hemel niks gaf, bestond heel deze wereld niet. Dus dan heb je de term gewoon helemaal weggeredeneerd. Dan kan hij alles betekenen. Maar als je hem laat staan binnen de context van deze brief, is het natuurlijk gewoon ongeveer hetzelfde als de hemelse roeping uit 3 vers 1. Die hemelse dingen die van Christus zijn, als de middelaar en borg van het nieuwe verbond, en wij hebben aan hem deel gekregen. Dat is wat wij gekregen hebben. Dat is wat God ons gegeven heeft. En het is een hemelse gave, omdat het betreft hemels leven, hemelse erfenis, hemels burgerschap, hemelse roeping, kortom, de hemelse dingen. En daarmee is de uitdrukking voldoende verklaard. Kortom, het gaat hier wis en waarachtig over wedergeboren mensen, hoor. Wedergeboren mensen die eens verlicht zijn geworden. Licht en dus leven hebben ontvangen. En dat licht en leven synoniemen zijn, dat hebben wij van Johannes geleerd, hè? Ja. Ze hebben de hemelse gaven gesmaakt. Dat wil zeggen, daar dan ook uit geleefd. Want smaken is proeven, is proefondervindelijk ervaren. Beleven is dat, hè? Niet maar uitwendig, maar inwendig. Anders had het tasten moeten zijn, getast hebben. Nee, het is geproefd hebben. die de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn. En dat betekent heus niet een stukje van de Heilige Geest hebben ontvangen, want de Heilige Geest bestaat niet uit stukjes. Nee, zelfs het brood dat gebroken en uitgedeeld wordt, blijft één brood. Volgens 1 Korinthe, wat was het? 10 en 11, ja. En het is ook maar één Heilige Geest. Ze hebben dus aan die geest deel gekregen. En dat het een tweede naamval is, dat is grammaticaal vereist, daar ga ik verder niet op in. Zij zijn des Heiligen Geestes deelachtig geworden. Heilige Geest, is dat opstandingsleven immers? Volgens Petrus in Handelingen 2 zijn wedergeboren mensen. En ze hebben gesmaakt het goede woord Gods en daaruit geleefd. En ze hebben gesmaakt de krachten der toekomende eeuw en daaruit geleefd. En kan je dan afvallig worden? Nou, niet in de zin van dat je dat leven als zodanig kunt kwijtraken, maar wel in de zin van dat je de geest kunt uitdoven of uitblussen, dan wel de geest bedroeven, dan wel gewoon zeggen, nou ja, dat kan wel zijn, maar ik kies nou wat anders. Je kan bijvoorbeeld de tegenwoordige wereld lief krijgen. Hè? Demas, ja. Ja, de man heette zo. Maar goed. Maar dat kan allemaal. Je kan zeggen, oké, maar het is mij wel genoeg, Meru. Ik vind het wel best en ik ga nou mijn eigen leven leiden. En ik weet dat ik behouden ben. Ik ben een kind van God. En kun je nog van harte meezingen. Maar voor de rest van het leven trek je er niks meer van aan. Dan leef je gewoon midden in de wereld. Enzovoorts. En er zijn er zelfs die sommige Bijbelse leringen dan gewoon afwijzen. Om wat voor reden dan ook. Ze vinden die inconvenient. Ik vind het nog altijd een prachtig woord, hè. Onwelkom betekent het letterlijk. Men wil het niet, of niet meer. En dat heet afvallig worden. Het loslaten. Dat kan dus. Maar wat onmogelijk is voor ons, is hen opnieuw te bekeren. Daar gaat het om. Dat is de moeilijkheid. En dat is niet alleen technisch problematisch, omdat je hebt die mensen niks meer mede te delen, want ze weten alles al, maar ze moeten het niet. Althans niet voor de praktijk van hun leven. Er zit nog heel wat anders aan vast, dat wil ik je ook wel een keer vertellen, want deze woorden hier zijn zeer ernstige woorden. Wat er aan vast zit, is dat de mogelijkheid bestaat, dat de Heer zelf zegt, wil je niet? Niet meer? Dan maar niet. En dan houdt het echt op. Dat kan namelijk ook. Het kan nog veel sterker. In de Korinthebrief wordt op zijn minst gesuggereerd, dat is zwak uitgedrukt, dat iemand die het werk van de Heer in de weg staat, door de Heer zelf wordt weggenomen. Overlijdt dus. Paulus schrijft dat. Dat kan allemaal. En wij weten van oudsher dat als men eenmaal en andermaal het woord van God afwijst, dat men dan helemaal geen gelegenheid meer krijgt. En dat God die gelegenheid wegneemt. Nee, zelfs is het mogelijk dat God zelf iemands hart verhardt. Staat ook in de Bijbel. Ja, zeker. Dat zijn sterke woorden. Maar u moet bedenken dat wij van doen hebben met degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, gezeten aan de rechterhand Gods. En hij spreekt tot ons. Dat is Hebreeën. En dit is ook Hebreeën, deze woorden in Hebreeën 6. Daarom moeten wij ons houden, te meer houden aan hetgeen gehoord wordt, aan hetgeen de Heer ons leert. En het afwijzen daarvan is bloedlink. En dat heeft alles van doen met die positie. De Heer geeft ons een bepaalde plaats, een positie, een bepaalde roeping, maar hij verwacht van ons dat wij in dat verband ons aan hem onderwerpen en de loopbaan lopen die hij ons voorgesteld heeft. Is dat verplicht? Nee, het hoeft niet. Maar het is wel dom om die loopbaan dan niet te lopen. En dat is waar het over gaat. Het heeft wel degelijk consequenties. En dat is wat besproken wordt. Maar het is juist omdat wij die hemelse roeping hebben. Daarna kom ik vanzelf in 8 en 9, maar daar was ik al aan het begin van de dag. Omdat daar gezegd wordt dat de tabernakel en de delen daarvan, waarvan wij van stuk tot stuk niet zullen spreken, dat die een uitbeelding zijn van hemelse dingen waaraan wij deel gekregen hebben. En als wij dan één zijn met Christus, wel nu, Christus zelf is ingegaan in het ware heiligdom. Dat lezen wij dan ook in Hebreeën 9, maar ik ga er heel snel doorheen, omdat we daar uitgebreider over gesproken hebben, inderdaad in Woepertal, de conferentie. Maar er wordt gezegd dat die hele inrichting van de tabernakel en de tabernakeldienst een afbeelding was, 9 vers 9 van Hebreeën, een afbeelding was voor of van die toenmalige, die tegenwoordige tijd, de toenmalige tijd dus, van het oude verbond namelijk, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Dat was de dienst in het heilige, bestaande in spijzen, dranken, verscheidene wassingen, wat het maar was allemaal, tot op de tijd der verbetering waren die dingen opgelegd, verplicht gesteld, maar de tijd der verbetering is gewoon een betere tijd, en dat is de tijd waarin wij leven, de nieuwtestamentische tijd. Maar de oudtestamentische hoge priester ging eenmaal per jaar in het heilige der heiligen. En daarvan staat, maar Christus, vers 11, de hoge priester der toekomende goederen, daarmee van het nieuwe verband, gekomen zijnde, maar Christus gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, die niet met handen gemaakt is, dat is niet van dit maaksel, en ook niet door het bloed der bokken en kalveren, maar is door zijn eigen bloed, leven namelijk, eenmaal, once and for all betekent dat, hè? Eens en voor altijd, eenmaal ingegaan in het heiligdom. Dat wil zeggen, in een tabernakel, in een heiligdom dat niet met handen gemaakt is. En dat betekent dus gewoon, in de hemel zelf is hij ingegaan. En heeft daarmee een eeuwige, altijd durende, blijvende, heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht. En daarmee heiligt hij ons of reinigt hij ons van een kwaad geweten. Dat is inmiddels vers 14. Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarna wordt het herhaald. Ik zei werd omdat ik het er straks ook gelezen heb. Dat is vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld, een antitype van het ware heiligdom, maar in de hemel zelf. En het ingaan in het heilige der heiligen van de hoge priester op grote verzoendag is een uitbeelding van de Heer zelf die eenmaal ingegaan is in de hemel zelf. En als het dus staat dat wij met vrijmoedigheid, maar dan ben ik in hoofdstuk 10 of anders terug in hoofdstuk 4. Als het dan staat dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan in het heiligdom, 10 vers 19 bijvoorbeeld, dan staat het dus gewoon, wij zouden met vrijmoedigheid ingaan in de hemel zelf. Nu reeds. Kortom, die hemelse plaats en positie ook innemen. En hoe je dat doet, ja, aan de ene kant is dat heel gemakkelijk, aan de andere kant is dat moeilijk uit te leggen, toch? Wij nemen die hemelse positie in door ons als hemelburgers te gedragen. Hemelburgers die hier in den vreemde zijn. En hier op aarde zijn wij dus vreemdelingen en bijwoners, letterlijk allochtonen, dus, want dat woord staat er dan, hè. We zijn hier letterlijk vreemdelingen, buitenlanders. En wij worden geacht ons hier in de wereld gedijst te houden. Ja. Low profile, zeggen de Engelsen. En verder weet ik het niet. De term wordt niet zo vaak gebruikt, vrees ik tegenwoordig. Maar een beetje rustig aan en binnen de normen niet al te zeer opvallen. Want wij horen hier helemaal niet thuis eigenlijk. Dat we ons tegelijkertijd als christenen dan dus ook bedreigd voelen in deze wereld. Ja, daar zou u een paar jaar geleden om gelachen hebben, wellicht. Maar ik heb dat gevoel dikwijls, moet ik eerlijk zeggen. Want wij horen hier niet thuis, wij zijn hier vreemdelingen. En als we ons rustig gedragen, zal het nog wel meevallen. Sommigen zeggen, nee, maar we moeten voor onze zaak opkomen. En dan zeggen, ja, dat moet je vooral doen als je wil dat het uit de hand loopt. Ja, dat meen ik. Want wij komen niet voor onze zaak op, wij getuigen. En wij brengen het woord, wij ontvangen het woord en we geven het woord door en dat is wat het is. En wij roepen gelovigen, wij roepen mensen op uit deze wereld om zich aan te melden voor een paspoort. Om een asiel te zoeken, het is negatief gezegd, zo bedoel ik het niet, maar om asiel aan te vragen daarboven, om zo te zeggen. Ja, dat krijg je. Kun je zomaar doen. Dat is waar het werkelijk over gaat, hè. En als ik dan zeg, ja, de hemel ingaan, het heiligdom ingaan, wel op in het wat lagere niveau van binnen de Hebreeënbrief wil zeggen dat we ons zouden stellen onder het nieuwe verbond. Want het heilige der heiligen is gelijktijdig, in onze dagen in ieder geval, gelijktijdig een beeld van het nieuwe verbond en van de hemel. Dat staat hier in deze hoofdstukken. En dus, wij zouden als we het heiligdom binnengaan en dus naderen tot de troon der genade, wij zouden dat doen door ons te stellen onder dat nieuwe verbond. Door te leven uit genade, door te staan in de genade, dat wil zeggen genade te aanvaarden voor onszelf, dat is voor velen, ook christenen, al vermazend moeilijk, heb ik gemerkt. Ze hebben liever wet. En ze beroepen zich daar liever op. Ik heb liever genade. En ik beroep me daar liever op. Dat lijkt me een stuk veiliger. Maar het vervolg is ook dat als je zelf wet erkent en aanroept en daar een beroep op doet, dan kun je die ook toepassen op anderen. En ik denk dat dat de reden is waarom men zich op wet beroept. Dan kan men die ook toepassen op anderen. Maar dat is de psychologische verklaring die ik nou geef. En het nadeel van genade is, je kan het gratis ontvangen, daar heb je voordeel aan, maar je hebt er alleen wat aan als je diezelfde genade ook bewijst aan anderen. Anders werkt het namelijk niet in de praktijk. Dan functioneert het niet, doet het niks met je. Dus ontvangen en doorgeven. Naar anderen toe. Daarmee ben je dus al je rechten kwijt. En dat is onze positie. Onder het nieuwe verbond. En daarna zeg ik, en het nieuwe verbond is tot op heden alleen maar hemels. Wij gaan het heiligdom in, namelijk het nieuwe verbond in. Wij gaan het heiligdom binnen, namelijk we gaan de hemel in. Wilt u leven vanuit uw hemels burgerschap, dan betekent het dat u leeft uit genade en dat u genade geeft. Dat u al uw rechten kwijt bent. Dat er geen wet is waarop u zich kunt beroepen of beroemen. Maar dat u leeft uit de genade die God geeft, die dan ook verwacht dat u die genade ook hebt naar anderen. Dat wil zeggen, genade heeft men ons geleerd, is onverdiende gunst. Dat hoor je nooit ergens behalve in het christelijk onderwijs, hè. Bijbels onderwijs, genade is onverdiende gunst. Wij ontvangen die en die verlenen wij aan anderen net zo goed. En zoals God ons vergeven heeft, vergeven wij elkander. Daar ben ik inmiddels in Colossense. Dat zijn de consequenties van. Dat zijn er de consequenties van. Hoe neem je hemelse positie in? Door je arrogant op te stellen? Nee, juist niet. Door nederig te zijn en je om te onderwerpen aan de Heer Jezus Christus en zijn plan, zijn werk en in het bijzonder zijn genade en barmhartigheid. Daar leven we uit en dat is bepalend voor onze gemeentelijke economie. Want economie, dat woord heeft niks met geld te maken. Dat heeft men ervan gemaakt. Hè? Economie is gewoon huishouding. Iemand zegt, maar dat heeft met geld van doen. Dan zeg ik, ja, natuurlijk. Maar dat is niet het beginsel, dat is niet waar het over gaat. Het gaat over de onderlinge samenhang, de gemeenschap die we met elkaar hebben en de dingen die wij doen of laten om die gemeenschap inderdaad in stand te houden, dan wel te bevorderen in de praktijk. Dat is wat het is. En dat is niet aards. Dat is hemels, leert mijn Bijbel. Hemelse dingen. Ja, wat moet ik nog meer noemen? Ik zou nog moeten noemen. Ik heb ze allemaal gehad.
Hebreeën 4.
Hè? Hebreeën 4, dat is over het ingaan in het heiligdom ook. Ja, inderdaad. Maar dat is de parallel van Hebreeën 10. Ik noemde ze net beide, Hebreeën 4, terug. Of anders vooruit maar Hebreeën 10 met zijn parallele schriftgedeelte. Want ook in Hebreeën 4 wordt gezegd dat wij zo'n hoge priester hebben en dat we met vrijmoedigheid zouden toegaan tot de troon der genade. Impliciet, tot in het heiligdom dus, hè? U weet het, ik zeg het wel vaker niet om kritiek te hebben, maar om u de waarde van die Bijbelse termen bij te brengen. Het naderen tot de troon der genade, dat is maar niet bidden. Het naderen tot de troon der genade in de Bijbelse betekenis, daar waar de term voorkomt, wil zeggen dat men komt tot de Heer, voor hem knielt, zich aan hem onderwerpt en vraagt: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Hem als koning en Heer erkent. Dat is wat je doet als je nadert tot een troon. Een buiging maken. Opdrachten ontvangen. Enzovoorts. En eigenlijk, dat zijn weer andere termen. Maar eigenlijk, het wordt ook beschreven als een offer brengen aan die vorst op die troon. En wij offeren onszelf. Op grond van zijn oproep. Namelijk, stellen wij onze lichamen tot heilig, levend en heilige God de welbehagelijk offer. Dat is, sluit allemaal aan elkaar aan. Maar dat is ook Hebreeën 10 waar dat uiteengezet wordt. Maar daar kom ik verder niet op terug. Waar het om ging is, waar staat nou in de Bijbel dat we een hemelse toekomst hebben? Mijn antwoord is, ik heb het nergens gevonden. Althans niet expliciet. Ik heb alleen gevonden dat wij nu reeds een hemelse positie en wandel hebben. En over die wandel heb ik het nu. Maar dat is omdat de schrift daarover spreekt. Uiteraard. Maar wij hebben nog wel andere schriftplaatsen. Colossense 1 bijvoorbeeld nog. Het wordt nou moeilijker. Colossense hoofdstuk 1. Waar Paulus zegt, wij bidden voor u, Colossense, wij bidden voor u. En wij danken God voor u. Dat is vers 3 van hoofdstuk 1 en dan vers 4. Als wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, daarmee wordt de eenheid, liefde is gemeenschap, hè? Daar wordt de eenheid van de praktische eenheid van de gelovigen uitgedrukt met die woorden. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. Je moet nu van goede wil zijn om wat te begrijpen. Want er staat om de hoop die u weggelegd is in de hemel. Maar onder hoop wordt hier verstaan niet de hoop zelf, maar dat wat wij hopen. Dat wat wij verwachten namelijk. In andere termen, wat wij verwachten is loon. Of een kroon, zeer schoon, wacht ons aan Gentse kust. En dat heet dan de hoop. In de zin van dat wat wij hopen. En dat is echt normaal taalgebruik, hoor. Ja. Om de hoop die u weggelegd is, weggelegd in de zin van het wordt voor u bewaard in de hemel. Maar dat waren de woorden van 1 Petrus 1. Ja. om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, het woord in het meervoud, niet omdat het meerdere hemelen zijn, maar ter aanduiding van de grootheid, dan wel de grootsheid van die hemel. De hemel der hemelen, om zo te zeggen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk het evangelie, dat tot u gekomen is en in de hele wereld vrucht draagt, enzovoorts. En later vinden we het vervolg daarop in Colossense, nou laat ik maar meteen nemen, hoofdstuk 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, natuurlijk daarvoor staat indien gij dan met Christus gestorven zijt, vers 20. Er staat zelfs indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. Alle elementaire zaken van de wereld, daar zijn wij voor gestorven. Al de meest eenvoudige beginselen en principes hebben op ons geen betrekking meer. Wij zijn gestorven. Der wereld. Elders staat dat natuurlijk ook gewoon, hè? We zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. Maar het vervolg is natuurlijk, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Impliciet dus, indien gij met Christus zijt opgewekt en gezet in de hemel. Want als het alleen opgewekt was en nu leven wij als wedergeboren mensen hier op aarde, dan is er geen zo, geen dus. Als je dan met Christus opgewekt, zoek dan dus op grond daarvan de dingen die boven zijn. Dat is volstrekt geen logica. Dat wordt wel gesuggereerd, maar het is er niet. Het wordt pas logisch als in opgewekt met Christus besloten ligt, met hem gezet in de hemel. En als wij dus met hem zijn opgewekt en gezet in de hemel, dat was Efeze 2, dan is het logisch zo, dus, hè, dat wij zoeken de dingen die boven zijn. Maar let op dat er niet het woord hemel staat. Dan vind je het niet eens. Maar het is het wel natuurlijk, hè. De dingen die boven zijn, dat slaat niet op de derde verdieping hier, die hier trouwens niet is, maar... Ik weet nog dat we in een studio waren en zongen, mijn schat ligt boven, ver achter de sterren. En de technicus die rende de trap op en zeggen, wat moet je? Hij zegt, mijn schat ligt boven, zingen jullie, ik ga even kijken. Nou ja. Doe eens een stap opzij, zei hij vervolgens. Hoezo? Want je staat op mijn belofte. Want we zongen dat lied, hè, staand op de belofte van, dat was Frans Peters, toch? Ja, opnameliedjes Frans Peters. Maar goed, dat is lang geleden. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Waar is die dan? In de hemel. Zittend aan de rechterhand Gods. Waar zit hij? In de hemel aan de rechterhand Gods. Dat weten we inmiddels allemaal. Nou, die dingen zouden wij zoeken. En wie niet begrijpt wat zoeken betekent, vers 2 zegt, het betekent bedenken. Je daarop richten met je gedachten. Bedenk de dingen die boven zijn. Moeten we dan niet aardse dingen ook bedenken? En hier staat gewoon nee. Die zoeken wij niet, die bedenken we. Die achtervolgen ons. Doe maar geen moeite. Ik heb eens een variant gehoord op het lied, daar is één die u nimmer vergeet. Hij kent al uw noden, hij is altijd met u en laat je nooit in de steek. Dat is de inspecteur der belastingen. Doe maar weer. Ik bedoel, die achtervolg je wel. Maak je geen zorgen, die weet je wel te vinden. En als je dat niet kan, dan hebben ze ook geen zorgen te maken. Goed. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Er staat zwart op wit in de Bijbel, niet die op de aarde zijn. Waarom niet? Want gij zijt gestorven. Je bent ontslagen van die last. En als je al die verantwoordelijkheid had als mens, ben je ervan verlost geworden. Het is waar, de mens als zodanig draagt hier op aarde in zijn leven verantwoordelijkheid. Maar u en ik, wij hebben aanvaard dat we met Christus gestorven zijn. En wat meer is, wij hebben aanvaard dat we met Christus zijn opgewekt. En zelfs gezet zijn in de hemel. Daarmee zijn we ontslagen van die aardse dingen. Heb je dat nog? Die zoeken wij niet. Wij zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. En voor zover u dan toch leeft, omdat u wedergeboren bent. Uw leven is met Christus, die in de hemel is aan de rechterhand Gods. Is met Christus verborgen in God. En tussen haakjes, daar komt geen eind aan als je hier het loodje legt. Ik probeer het altijd netjes te zeggen en wat losjes, maar dat is een ernstige zaak, dat weet ik wel, maar ja, toe maar. Daar komt geen eind aan als je hier overlijdt. Dat lichaam van ons is niet bepalend voor onze geestelijke situatie, het is andersom. Dat het leven van Christus in ons bepaalt dat ons lichaam, dat van Gods wegen dood is door de kruisiging van de Heer Jezus en anders wel door de zonde en misdaden, dat het lichaam niettemin levend is, het is maar enorm, dat is omdat Christus dan wel de Heilige Geest in ons woont. En als dat lichaam dan overlijdt, is niks mis, dan betekent het dat die beperking die onze aardse zintuigen en ledematen ons opleggen, dat die beperking ineens is opgeheven en dan zijn we ontbonden en met Christus, terwijl wij nu nog gebonden en met Christus zijn. Dat bedoel je nog? Het is echt niet zo dat als dit lichaam in slaap valt, laten we het dan maar een keer zo zeggen, dat we dan ook geestelijk in slaap vallen. En dus in een zielenslaap vervallen. Dit is niet bijbels, integendeel. Op geen enkele wijze. Ons leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, let op Christus die ons leven is, wat wanneer Christus zal geopenbaard worden, vertaald met zijn, maar dat kan ik ook niet helpen, het is toch hetzelfde. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. De wederkomst van Christus is net zo goed de wederkomst van de gemeente. De verschijning van Christus op of boven, want dat is hetzelfde, op of over of boven de Olijfberg, gaat gepaard met de verschijning van heel de gemeente. Kan iedereen die hele gemeente dan zien? Zeg ik nou, dat denk ik niet, maar een stukje. Maar dat is toch meer dan genoeg ook. En dat staat ook in het Oude Testament, als er staat over Christus, dat hij zegt, zie, ik kom en mijn loon is met mij. Nou, zo staat het er niet. Er staat, hij komt en zijn loon is met hem. Zijn loon. Niet ons loon. Niet iemand anders' loon, zijn loon, dat zijn wij. Dat staat in Jesaja. Maar het is de gemeente. Enzovoort. Ergo, en dit is ook een argument, maar geen enkele schriftplaats krijgt u ervoor, denk ik. Ergo, als wij met de Heer geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, vanuit de hemel, want dat staat hier 2-3 keer, dat we eerst met hem verborgen zijn in de hemel, dan betekent het dat de opname van de gemeente dus logischerwijze aan die wederkomst van Christus vooraf gaat. Hoeveel vooraf, dat staat er dan niet bij, dat kun je niet concluderen, maar dit wel. En wat wij verwachten is ook eigenlijk niet de opname van de gemeente, als het goed is. Onze zalige hoop is niet de opname van de gemeente. Onze zalige hoop is onze verheerlijking met Christus in het openbaar. Dat wil zeggen, zijn wederkomst. Wanneer hij en wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Hebben wij dan heerlijkheid? Ja, iedereen evenveel? Nee, dat is een socialistisch ideaal. En niet bijbels. In de Bijbel zijn alle mensen verschillend. Nee, ze hebben ook allemaal een neus, althans de meeste wel. En ze zijn ook allemaal zondaren. De meeste wel. Nou ja, nee, allemaal. Ze zijn allemaal zondaren. Ze worden allemaal om niet gerechtvaardigd, als ze tenminste gerechtvaardigd willen worden. Het geldt in ieder geval voor iedereen, maar voor de rest zijn mensen verschillend. Dragen verschillende namen, verschillende positie, verschillende verantwoordelijkheid. En dat blijft ook altijd zo. God zij dank, want je moet er toch niet aan denken dat wij allemaal er bij elkaar met de hoeveel zijn we hier, eruit zien als een eeneiige honderdling. Daar is geen lol meer aan. We zouden bovendien niet meer weten wie is. En bovendien maakt het niks uit, want ze zijn toch allemaal gelijk. Dus het maakt niet uit wie is. Het is allemaal hetzelfde. Dat denkt u toch niet? In de hemel eenheidsworst. En alle dagen bruine bonen, dus blijkbaar. Dat zijn van die vreemde ideeën ons aangereikt door menselijke traditie en zogenaamde cultuur, maar het is volstrekt onbijbels. En ik persoonlijk vind het ook onzinnig, maar dat mag u gerust wel weer weglaten, want dat doet er nou eigenlijk niet zoveel toe. Toe maar weer. Wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En Romeinen 8, maar het is verder mijn onderwerp, niet nu. Maar Romeinen 8 zegt, en andere schriftplaatsen zeggen dat ook, dat de heerlijkheid die we ontvangen op een of andere wijze evenredig is met de wijze waarop wij hier op aarde in dit leven en dit lichaam de Heer gediend hebben. En dat ik er blij mee ben, is niet omdat ik denk dat ik nou zo erg de Heer dien, maar wel omdat het betekent dat onze levens hier op aarde, ook als kinderen van God, nut kunnen hebben, een effect kunnen hebben voor de eeuwigheid. Vrucht kunnen dragen. Zodat niet alles wat wij doen zinloos is, om zo te zeggen. En ik probeer het te zeggen in alle bescheidenheid, want ik bedoel het ook echt zo. Je moet er toch niet aan denken dat het echt waar is wat die broeder, wiens naam mij nu ineens wel te binnen schiet, in de tijd tegen me zei, het maakt niet uit wat we doen of laten, we zijn toch dood voor de Heer. Dat is toch een verschrikking. Dan ben je al dood voordat je tijd was, om zo te zeggen. Dan betekent het allemaal niks meer. Het leven in de wereld is zinloos als zodanig, maar het leven voor de Heer dan blijkbaar ook, want het gebeurt in dit lichaam en het lichaam is dood, maakt niet uit. Waar zo iemand dat in de Bijbel leest, weet ik ook niet. De Bijbel leert wel anders. Hij vult onze levens opdat wij, waar wij nu met de Heer leidzaam zijn, lijden wilde ik niet zeggen, omdat het zo heel negatief is aan het eind van de dag, en zo bedoel ik het ook niet, maar waar wij met de Heer leidzaam zijn, ja, lijden, ja, leidzaam zijn en gedreven worden met leidenschaft. De Duitsers hebben er altijd nog een mooi woord voor. Met die gedrevenheid en met die wil van binnenuit om de Heer te dienen en dat ook daadwerkelijk te doen, daar ontvangen wij daarvoor ook loon. En voor zover dat zo is, ontvangen wij daarvoor ook loon. Dat is wat de Bijbel zegt. Voor zover wij nu met hem lijden, zullen we straks met hem verheerlijkt worden. Daarbij gaat het niet om pijn lijden, gewoon lijden. In de zin van leidzaam zijn, onderdanig zijn aan de Heer en gedreven worden door de wil die Hij in ons bewerkt door zijn woord. Dat was Filippenzen. Nou, en dan noem ik er nog, even kijken, ik geloof dat ze allemaal wel zo'n beetje gehad hebben. 1 Petrus 1 heb ik u genoemd, de wedergeboren tot een levende hoop tot een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Niet omdat de erfenis uit de hemel naar ons toe komt, maar omdat wij naar die erfenis gaan, zal ik maar zeggen, in de toekomst. Dat weet u toch, hè? Maar welke me bijna zou ontschieten, maar ik vind hem erg belangrijk, is Johannes 14. Die moet ik nog wel even noemen. Nu ook dan maar weer in een paar woorden. En ik neem de draad op in Johannes 14, vers 2. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waar dan? In het huis des vaders. Als je niet oplet, heb je er niks aan, hè? In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. In het huis des vaders. En ik neem aan dat u weet dat het huis des vaders de hemel is. Maar de discipelen wisten dat niet, hoor. Want die hadden die liederen niet, hè? Van in het vaderhuis enzovoorts. Die hadden ze niet, dus die zeiden van, maar waarheen gaat? Wij weten niet waar je heen gaat. En de heer zei het vaderhuis, maar de discipelen zeiden, wij weten niet waar dat is. Waar heeft hij het over? Maar het is de hemel, dat weten we achteraf, hè? En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. En waar het algemene idee is dat wij ooit in de toekomst uiterlijk bij de wederkomst van Christus naar de hemel zullen gaan, waar dat de gangbare opvatting is, denkt men dat de Heer nog steeds bezig is met ons plaats te bereiden. En daarna komt hij weder, en iedereen weet dat dat in de toekomst is, en dan zullen we zijn waar hij is, in het vaderhuis. Klopt niet. Dat klopt namelijk niet. Je hoeft alleen maar de volgende verzen te lezen, laten we zeggen, tot en met vers 6 lijkt mij voor een evangelisch christen wel voldoende. Thomas zegt, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Als je niet weet waar je naartoe moet, dan weet je ook niet welke weg je moet wandelen. En dan zegt de Heer, begin met de laatste vraag. Hij zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik ben de weg, zegt hij. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus waar ging hij heen? Naar de Vader, namelijk het Vaderhuis. Dat is de hemel, de God en Vader van Jezus Christus. Die woont nou eenmaal in de hemel. Dat hadden ze kunnen weten. Maar goed. En dan vragen wij ons af, maar hoezo is hij de weg? En wij zijn toch klassiek evangelisch, zal ik maar zeggen. Dus wij weten dat. Je komt tot geloof. En dat is de weg. Toch? Men gebruikt zelfs dat vers zo. In de zin van, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is een evangelisatietekst bij uitstek, volgens de navigators tenminste. En die moesten wij uit het hoofd leren, enzovoorts. En dan, want je moest komen tot geloof in de Heer Jezus. En dat is de weg naar het Vaderhuis. Maar als wij dan als gelovigen reeds nu met Christus gezet zijn in de hemel, hoezo wacht dat op de wederkomst van Christus? En als wij tot geloof komen, daarmee die weg gaan en gegaan zijn, want er is niks meer dan dat, dan zijn wij daar al. Dus je krijgt problemen met, de Heer is ons gaan plaatsbereiden en in de toekomst komt hij weder. Het klopt ook niet. Hij heeft die plaats al bereid. En de Hebreeënbrief legt uit hoe hij dat gedaan heeft. Hij is met zijn eigen bloed ingegaan in het heiligdom en daarmee is die plaats bereid. En sinds hij dat gedaan heeft, neemt hij ons tot zich. En zijn wij waar hij is? Waar? In het vaderhuis. Daarin zijn wij niet onderweg. Daarin zijn wij fundamenteel geplaatst. Nu reeds. Nee, dat neemt niet weg dat ons lichaam in de toekomst nog verlost moet worden. Maar die toekomstige verlossing van ons lichaam doet geen afbreuk aan de verlossing die wij reeds ontvangen hebben. Waar het hier over gaat, en dat blijkt ook uit de rest van het hoofdstuk trouwens, is dat de Heer na zijn kruisiging zou opstaan uit de dood en ten hemel zou varen naar zijn Vader. En daarna zou wederkeren en de zijnen, de gelovigen, tot zich zou nemen. Dat is precies wat gebeurd is op één dag allemaal. Dat was eerste paasdag. Hij stond op uit de, ik zeg het altijd wat laconiek en altijd op dezelfde manier, maar ik weet niet hoe het anders moet. Hij stond op uit de dood. Toen was hij in de tuin in de hof. En daar zei hij, dag Maria, of zoiets. En hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. En later op de dag verscheen hij uiteindelijk aan in ieder geval de elfen of de twaalfen, of hoe je ze maar noemen moet. En aan de Emmausgangers en aan vrouwen en weet je veel wat. En toen was het helemaal geen probleem om hem aan te raken. Dat mocht. Hebben die nog? Hij zei, ik laat mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. En later op de dag zei hij, raak maar aan. Heb u dat? Wat er in die tussentijd gebeurd is, dat is heel plastisch. Hoe het gebeurde, weet ik niet, maar wat er in die tussentijd gebeurd is. De Heer stond op uit de dood, heeft zich gemeld bij zijn hemelse Vader. Beslot, de hemel der hemelen is helemaal niet zo ver weg. Het heeft met plaats weinig van doen, met plaats zoals wij het kennen. Hij is opgevaren naar de hemel, heeft zich bij de Vader gemeld en heeft gezegd, hier ben ik om uw wil te doen. Wie bent u? Nou, sinds het begin van het boek is van mij geschreven. Staat er allemaal bij, staat in de Bijbel allemaal, hè? Hier ben ik, in de rol des boeks is van mij geschreven. Hier ben ik om uw wil te doen. En toen zei die hemelse Vader, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het was nog steeds eerste paasdag. Zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En sindsdien heeft hij die positie, en vanuit die positie heeft hij zich gemeld in de opperzaal, die trouwens een uitbeelding is van hemelse dingen als opperzaal, heeft hij zich gemeld in de opperzaal bij zijn discipelen, blies op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En op die grond is Christus dus sindsdien bij hen en in hen. En dit zijn weer woorden uit ditzelfde hoofdstuk 14 van het Johannesevangelie. Ik zal de Vader bidden, zal u geven de Geest enzovoorts. En ik zal bij u zijn en ik zal in u zijn. En het hoofdstuk begint met, opdat gij zijn moogt waar ik ben. Nou, dat is wat gebeurd is. De Heer heeft de weg geopend, dat is de weg, de waarheid en het leven. Maar in Hebreeën 10, waar we even waren, heet dat dus de ware levende weg. Die hij ons ingewijd heeft door zijn bloed enzovoorts en door het voorhangsel. Hebben we dat allemaal nog? Kortom, wat hier in de eerste verse van Johannes 14 wordt aangekondigd, is al lang vervuld. Hij heeft ons plaats bereid en wij hebben sindsdien daar een plaats, een woning. Meer hoefde er niet te gebeuren. Hij werd aangesteld als hogepriester en als hoofd van de gemeente. Dat staat erbij in Efeze 1, de laatste verse. God heeft deze verhoogde, aan zijn rechterhand zittende Christus gegeven tot hoofd van de gemeente, die zijn lichaam is. Staat er allemaal bij. En sindsdien zijn wij dus waar hij is. In de hemel, gezet met Christus. Het is gebeurd. En wij zijn waar hij is. Dat is precies wat hier beloofd werd. Kortom, vers 14 spreekt niet over een toekomst in de hemel. Vers 14 spreekt over de hemelse burgerschap van de gelovigen. Heb je dat? Ik zie u kijken. Maar ja, anders moet ik die vervelende vragen stellen. Dan moet ik vragen, oké, u denkt dus dat hij nog aan het plaatsbereiden is. Wat is hij dan aan het doen? En ik ga banale voorstellen doen van wat hij dan misschien aan het doen is. Maar dat doe ik liever niet. Want ja, ik wou het toch even serieus houden. Maar wat had hij dan nog te doen wat nog niet gedaan was? Moet er elke keer als er iemand tot geloof komt weer een hut of een woning aangebouwd worden of zoiets? Wat denkt u dat hij daar dan aan het doen is? Niks. Hij is zijn gemeente aanbouwen. Die plaats is al lang bereid en wordt al lang door de gemeente ingenomen. Dat is waar het over gaat. Wij zijn waar hij is. Dat we onderweg zijn, dat is onze beleving. In de praktijk. Vanwege ons lichaam waaraan wij gebonden zijn. Maar als die banden wat slap worden van dit lichaam, dan krijg je nogal eens dat, bij Stefanus bijvoorbeeld, ik zal het beter zeggen, bijbels verantwoord. Toen bij Stefanus die banden wat slap werden, zag hij de hemel geopend. Dan zag hij de realiteit. De werkelijke realiteit. Niet meer zo gehinderd door het lichaam. Als die ogen hier definitief dichtgaan, zeg ik altijd, dat is ook niet 100% letterlijk. Maar als die ogen hier dichtgaan, dan gaan ze daar open. Niet omdat het zoveel verder weg is of zo, want dat heeft er helemaal niets mee van doen. Ik denk eerlijk gezegd dat wij de grootste tijd van ons leven nog slapend doorbrengen. En pas echt wakker worden als we hier het loodje leggen, ja. En sommigen worden met schrik wakker, hoor. Wel verbazend. Had ik dat geweten? En mijn antwoord is, ja, dat wisten wij. Want het woord zegt ons dat. Wij leven in die hemelse sfeer. Wat er werkelijk om ons heen gebeurt, zien wij niet. Ik ben er blij mee, want dit lichaam maakt dat ook tamelijk onverdraaglijk om dat werkelijk waar te nemen. Dus dat zien wij gelukkig niet. Maar er gebeurt van alles om ons heen. In onze sfeer. Dat is die geestelijke strijd waar de Bijbel over spreekt. Maar dat is juist omdat wij deze hemelse positie innemen. En ik kan niet laten dan nog er één te noemen die waarschijnlijk toch redelijk goed op zijn plek is. Tot slot, en dat is Matteüs hoofdstuk 5, meen ik. Nee, Matteüs 6. Dat loopt ongeveer vanaf vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Niemand kan twee paspoorten hebben, denk ik. Je kunt niet twee heren dienen. Want hij zal de een achterstellen bij de ander. En andersom, dat is ook wat er staat. Hij zal de een haten, dat betekent gewoon achterstellen, hoor. En de andere liefhebben, of hij zal de een aanhangen en de andere verachten. Zie, daar staat het, verachteren. En gij kunt niet God dienen en de mammon, maar daar gaat het me niet zozeer om. Maar om vers 25, vanaf vers 25 is het lijnrecht in strijd met gangbare normen en waarden. Dat weet ik zeker, want iemand die zo leeft als hier beschreven wordt, wordt door de wereld beschouwd als normloos. Namelijk, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. Extras worden kennelijk niet meegerekend, maar goed. En uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Ze hebben toch aan voedsel geen gebrek. Je moet wel zeggen dat die vogels soms dan toch wel een heel eind moeten vliegen om ergens dan voedsel vandaan te halen en om in leven te blijven. Vogels hebben zich altijd al moeten aanpassen aan de klimaatverandering in de loop van één jaar al. Nee? U begrijpt toch wat ik bedoel? De vogeltrek enzovoort. Ja, oké. Gaat gij dezelfde niet veel te boven als God dan daar al voor zorgt in een oude schepping? Laten wij er dan op vertrouwen dat God voor ons zorgt in een nieuwe schepping. Hij heeft wel condities gesteld. Hij heeft wel gezegd, wie niet werkt, zal niet eten. En als je mij verloochent, zal ik jou ook verloochenen. Staat er allemaal in. Staat allemaal in de Bijbel. Je moet er wel wat voor doen. Maar de staat zei het niet bezorgd. Want hij zorgt voor u. Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? Men heeft er zich in verdiept in het vers en is algemeen tot de conclusie gekomen dat het niet gaat letterlijk om een L en niet letterlijk om lengte, maar om de lengte van leven als zodanig, over een tijdsperiode. Zo van, je kunt wel erg bezorgd zijn om daarmee je leven langer te maken, maar staat hier, dat kan niemand. Wij denken van wel, want het wordt ons dagelijks wijsgemaakt, maar in de Bijbel staat dat het niet zo is. Dat is voor psychologen en medici, denk ik, maar vooruit maar weer. Dat kan niet staan, hè? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet en ze zijn toch goed bekleed. Beter dan Salomo, staat er. Indien nu God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden. Gij kleingelovigen, de Heer zal voor ons zorgen. Waar wij hem als Heer dienen, vergeet hem niet, hè. Die ene Heer en niet die andere. Zo begon het stukje. Deze pericoop bedoel ik, hè. Ja. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse vader, weet dat gij al deze dingen behoeft. En dan het beroemde vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk God. Dat moet primair zijn. In ons leven, zoek, bedenk, weet u nog? Bedenk, zoek. Zoek de dingen die boven zijn, zei Colossense. En hier in Matthäus heet het, zoek eerst het koninkrijk Gods. Dat is namelijk vooralsnog alleen maar boven. Zoek eerst het koninkrijk Gods. En al deze dingen, eten en drinken en kleding. U weet wel, die dingen die je volgens de rechten van de mensen, waar je recht op hebt, zal ik maar zeggen. Die dingen. Al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Die komen ons aanwaaien, staat er. Ja, hoe? Dat doet niet ter zake, de Heer doet dat. Zorg voor ons. En zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Daar komt het idee vandaan van één dag tegelijk. Wij leven maar één dag tegelijk. Ja, dat is het. En dat het bij dat koninkrijk Gods wel degelijk gaat om boven, dat stond een paar versen eerder, die ik dan alsnog zal lezen. Dat is vers 19 en 20. Want zo begon het eigenlijk. Vergadert u geen schatten op de aarde. U weet dat heel onze economie gericht is op het opbouwen van schatten. Terwijl het in werkelijkheid uitdraait op een opstapeling van schulden. Ik heb net gelezen, we krijgen elke dag een vergroting van. Dus elke dag moet de Nederlandse staat 40, 50 miljoen euro lenen. In gulden is meer dan een ton. Elke dag erbij lenen. Zodat per 1 januari u en ik en onze kinderen en ook die baby's. We hebben gemiddeld per hoofd van de bevolking een schuld van 25.000 euro. Dus je wordt dan geboren. Vanaf 1 januari heeft de overheid zo voor u geregeld. U wordt geboren met een schuld van 25.000 euro. Pas als we allemaal die 25.000 euro inleveren, dan kan daarmee de staatsschuld worden afbetaald. En dan hebben we nog in Nederland een hoge rating bij die kredietbeoordelaars, weet u nog, zijn we nog erg goed. Nou, als uw huishouden er zo zou uitzien, dan was u al lang onder curatele gesteld door de sociale dienst. Jazeker, als handelsonbekwaam. enzovoort. Ik ben er stellig van overtuigd. Maar ja, wie wilde nog minister van Financiën worden? Het betaalt goed, ja. Maar er staat, verzamelt u geen schatten. Ik zei, dat is wat de mensen doen, wat moet. En je bent pas wat als je een schat verzameld hebt. Terwijl in werkelijkheid de hele wereld steeds dieper, de hele samenleving steeds dieper in de schulden raakt. Hoe dat kan, dat is heel ingewikkeld. Dat kan omdat geld eigenlijk niet meer bestaat. Maar dat zal ik u een andere keer uitleggen. Vergadert u geen schatten op de aarde, dat lijkt me voldoende. Als we heel veel haast hadden, stopte ik nu. Waar dan wel? In de hemel, precies. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, staat er expliciet bij, waar ze nog mot, nog roest verderft. Kunnen wij hier op aarde dan wat verzamelen, dat we dan bij gelegenheid storten in de hemel? Op een rekening in de hemel of naar de hemel sturen, per post of zoiets? Nee. Hoe kunnen we dan in de hemel schatten verzamelen? Wel, dat is makkelijk. Wij zijn in de hemel, ons wandel, ons burgerschap in de hemel en de schatten die wij verzamelen zijn dus hemels van aard. Binnen. Lijden bewerkt heerlijkheid. Dat is die schat die verzameld wordt, dan wel voor ons bewaard wordt in de hemel. En we zouden die schat in de hemel verzamelen, want het werkt ook vice versa, heet dat. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Logischer vind ik altijd, waar uw hart is, zal uw schat zijn. Als je hart naar die hemel uitgaat, dan zul je daar je schatten verzamelen. Dat is ook zo, maar hier staat het voor de gelegenheid andersom. Het verzamelen van die schat in de hemel zal je des te meer met je hart bepalen bij die hemelse dingen. Zal je daarop richten en het bedenken van hemelse dingen wordt daardoor steeds makkelijker. Heb je dat nog? Per slot. In het leven van de gelovige, dus aardse levenswandel, blijft voor die gelovige uiteindelijk alleen maar die hemelse hoop, die hemelse toekomstverwachting over en die wordt dus steeds sterker. Althans, wanneer men daadwerkelijk daar schatten verzamelt. Als men dat namelijk niet gedaan heeft, zal men steeds meer opzien tegen de dag dat men hier dat loodje legt, weet u nog. Want ja, dan sta je ineens daar in de hemel en dan maar hopen dat je daar enig pensioen hebt opgebouwd of daar enige erfenis hebt. Ja. En daarom zoekt u dingen die boven zijn. Wat de aarde betreft, u weet het, ik heb het niet uitgebreid besproken, ik vond het te ver buiten de orde. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven hier. Voor ons eigen onderhoud, voor voor ons levensonderhoud als mensen hier op aarde. Dat is zo. Het is een Bijbelse opdracht, een Bijbels gegeven. Je mag zelfs aannemen dat als het naar de wil van de Heer is, dat de Heer je daar ook nog een handje bij helpt. Maar voor al het andere betreft dat we zouden zoeken de dingen die boven zijn. De hemelse dingen. En dat zijn de dingen betreffende het nieuwe verbond. En dus betreffende de hoge priester en koning en borg van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus. Hem zouden wij zoeken, hem zouden wij dienen, hem zouden wij trouw zijn. Het zou bepalend zijn voor alle beslissingen die wij in het leven hebben te nemen. In het bewustzijn van dat, en ik citeer Hebreeën 11, dat we hier geen blijvende stad hebben, maar wij verwachten of zoeken de toekomende. In het bewustzijn dat we hier op aarde geen rechten hebben, zelfs zijn smaadheid zouden dragen en met hem zouden delen in zijn verwerping, staat ook allemaal in de Bijbel, maar aan de andere kant, en gelijktijdig, dat we hemelburgers geworden zijn. Kinderen des konings heet dat. Met op grond van onze wedergeboorte een hemelse bestemming. Dat is met recht wat adel heet in het Nederlands. Op grond van geboorte geroepen tot een bepaalde heerlijkheid, maar tegelijkertijd tot verantwoordelijkheid. En wat ons betreft, het is nog maar een aanloop, want heel ons leven is niet anders dan een stage lopen voor onze toekomstige positie in de dagen waarin Christus en de zijnen in heerlijkheid zullen geopenbaard worden in de openbaring van de heerlijkheid en het koninkrijk van Christus Jezus, onze heiland. We zullen hem daarvoor danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor dat hemels vaderland, dat wij weliswaar niet zien, maar dat wij ontvangen hebben op grond van onze vereenzelviging met onze heiland zelf, in wie wij gestorven en begraven zijn, maar ook in wie wij zijn opgewekt en in wie wij gezet zijn, in de hemel aan uw rechterhand. Het zijn hoge waarheden, Vader, die we weliswaar kunnen formuleren, maar waarvan we de strekking nauwelijks ons kunnen voorstellen of maar vermoeden. Maar we danken u dat uw woord het ons onderwijst en ons daarmee bemoedigt om inderdaad als vreemdelingen te verkeren in een wereld die u vijandig gezind is en die ook voor ons bij gelegenheid bedreigend is. Maar een wereld die bovendien beheerst wordt door de God deze eeuw. Maar we danken u dat u ons daaruit trekt en dat u zich daartoe hebt overgegeven om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw en ons te doen wandelen als eerstelingen van uw koninkrijk, van een nieuwe schepping en van een nieuw verband. We danken u daarom dat we ook vandaag hier mochten samenkomen om onze gedachten te bepalen bij wie wij in u geworden zijn, uit de rijkdom van uw genade en barmhartigheid. Hemelburgers, met een hemelse erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En zoals Petrus het schreef, u bewaart ook ons voor die erfenis. Wij mogen wandelen de loopbaan die u ons hebt voorgesteld, in de kracht die u ons verleent, die kracht waarmee u onze heiland zelf hebt opgewekt uit de dood en gezet aan uw rechterhand. Die kracht die in ons werkt, opdat wij levend uit die kracht zouden wandelen tot eer van uw naam. Niet maar nu, maar in alle eeuwigheid. We danken u, Vader, voor dat paspoort dat u ons geschonken hebt. Dat paspoort op grond waarvan wij dagelijks mogen leven. En wij vragen u om uw kracht en bijstand inderdaad op grond van uw belofte, opdat wij ons onder al die omstandigheden die op ons afkomen, ons dat bewust zouden zijn, ons dit zouden realiseren. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Verlost van deze wereld, vrijgesteld van dienst in deze oude schepping en geroepen om deel te hebben aan de openbaring van uw heerlijkheid alsnog. Daarom dragen we onszelf aan u op en naderen wij tot uw troon. Opdat u ons zou geven genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. En onze handen zou vullen, opdat wij niet in ledigheid zouden leven hier, maar Gode welbehagelijk zouden wandelen in de kracht die u ons verleent. Amen.